daar zitten we weer. Een nieuwe triathlonpraat. En ik ga er maar gewoon met de deur in huis vallen. Ik ga ze aanklagen. Die eikels van Tryhard. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het echt doen. Hans, mijn hele hand ligt eraf.
Ja, je hebt wel de meest bizarre bevoorrading ooit meegemaakt, heb ik begrepen.
En volledig eigen fout, hoor. Laat ik dat even voorop stellen. Maar het was wel heel apart, hè. Want ik ging de 90 kilometer fietsen van Tri Amsterdam. Ik 's ochtends vroeg 5:30 richting Amsterdam, of vanuit Zeewolde naar Almere. Daar heb ik mijn fiets opgepikt, want die staat bij mijn ouders nog, mijn tijd met de fiets.
Helemaal gepoetst, daar neergezet, ja, en goed gesmeerd en zo.
Ja, kettingje gesmeerd. Dus ik vroeg naar Amsterdam, 6:30 zat ik op de fiets. Nou, 8:30 was ik helemaal klaar voor het fietsonderdeel, want ik ging alleen fietsen. En na 15 kilometer konden alle plannen eigenlijk alweer de ijskast in. Want ja, Hans, het is echt bizar. Ik heb natuurlijk, veel mensen hebben nu gehoord wat er gebeurd is. Niemand heeft ook überhaupt ooit het idee gehad dat dit kon. Ik reed met wel redelijk hoge snelheid op de wisselzone af. Op de drankpost, op de eerste drankpost, na een kilometertje 15 dus. En we hadden daar de wind in de rug. Ik denk dat ik een kilometertje 40 per uur reed. Eigenlijk heel relaxed in mijn lichtstuur gewoon. En nou ja, ik zie die jongen staan met de bidon. Hij had hem gewoon heel goed vast aan de onderkant, dus ik kon hem perfect pakken. Maar op de een of andere manier zat mijn hand net even te hoog. En ja, het is een beetje, sommige bidons, die powerbar bidons, die hebben zo'n uitstekend tuutje aan de dop. Mm-hmm. En dat tuutje, dat kwam eigenlijk precies tussen dat stuk vlees wat tussen je wijsvinger en je duim zit.
Ja.
En ik greep, ja, ik voelde gelijk van, hé, dat doet pijn. En de bidon die vloog ook weg, dus ik had hem ook niet te pakken. Maar toen had ik eigenlijk nog niet door wat ik 200 meter later door had. Want toen dacht ik, wat voel ik toch? Allemaal nattigheid. Nou ja, en het bloed gutste eruit dan. Dus dat echt een enorme, enorme diepe jaap in mijn hand. En ik heb nog wel doorgefietst, 90 kilometer. Maar toen ben ik daar toch wel even gelijk naar de medische post gegaan. Want ik moet ook zeggen, het fietsen ging ook helemaal niet lekker meer. Ik kon mijn hand eigenlijk helemaal niet lekker op dat stuur vasthouden. Nog los van het feit dat ik ook hele slechte benen had trouwens die dag. Maar
Ik had je al net zo hard aangekondigd, 's ochtends, als ja. de man die sneller fietst dan dat hij artikels post. Dus,
dus ik was helemaal enthousiast, Hans. Maar ja, dan heb je dit. En maar goed, EHBO eventjes heen. En die zeiden, ja, je moet toch naar het ziekenhuis. Dus zodoende. En ik zit nou met mijn hand in het verband, hechtingen erin. Dus op zich valt het allemaal mee, hoor. Maar het is wel weer, heb ik dat nou weer, dacht ik bij mezelf.
Ja, het is weer lastig ook vooral, hè. Je rechterhand?
Nee, gelukkig mijn linker, dus dat scheelt. Ja. En 10 dagen, dan gaan ze er alweer uit, die hechtingen. Dus wat dat betreft, het valt allemaal wel mee. Maar ik moet wel zeggen, want je zag de spier zag je zitten. Dat zei de dokter ook. Maar gelukkig heel, heel oppervlakkig, hoor. Dus dat klinkt ook erger dan het is. Maar ik zat op de fiets wel op een gegeven moment te denken van, het zou toch niet zo zijn dat ik ook gewoon een pace door heb of zo.
Mm-hmm.
Maar gelukkig was dat allemaal niet aan de orde. En het zit er weer op. Maar het was wel jammer, want ik had echt wel zin om echt even 90 kilometer lekker te fietsen. En ja, dat is het niet geworden. Omstandigheden waren ook zwaar daar, Hans. Maar ik denk dat we zo direct even naar Tri Amsterdam moeten gaan. Dan gaan we natuurlijk ook even bespreken hoe jij het hebt gehad als speaker. Want ik ben eigenlijk een beetje egocentrisch nu dat ik over mezelf ben begonnen.
Nee, ik vind dat moet kunnen, hoor.
Hans, er was toch wel één ding dit weekend. Hè, dat is fenomenaal natuurlijk, hè. En zeker voor jullie Belgen. En dat is toch wel Martin van Riel, hè. Wat hij heeft gedaan. Hij maakte zijn debuut op de T100 in San Francisco. Nou, het was ook een krankzinnige wedstrijd om verschillende redenen.
Mm-hmm.
Maar hij wint hem vooral op meer dan spectaculaire wijze, denk ik, hè?
Ja. Spectaculair is denk ik de beste manier om het, te beschrijven. Ook de reacties zijn spectaculair. En we hebben het eerder over gehad van hoe populair de lange afstand is. En zeker dan als Marten wint. Want eigenlijk is het, het is eigenlijk dezelfde week dat de wedstrijd is. Dan dat we aangekondigd hebben dat hij officieel geselecteerd is voor de Olympische Spelen. Dat nieuws kwam woensdag. En een paar dagen later, dan wint hij gewoon in San Francisco. En op Parijs waren we ook wel wat leuke reacties, maar het was overdonderend zaterdag en zondag. Alle likes en reacties en het aantal lezers die we hadden op het artikel over Marten. Ja, hij heeft gewoon een fantastische prestatie neergezet. In een heel spectaculaire wedstrijd ook nog eens. Toch wel voor discussie. maar Marten, in een geweldige spurt. En ik
het
moet
was
eerlijk,
geweldig.
Ik moet eerlijk zijn, Tim. Wij hebben zitten appen met elkaar op dat moment. En jij had het bij het juiste eind. Jij zei, dit wordt voor Marten. Ik zeg, ik vrees dat het een derde plaats wordt, want hij geeft me niet de beste indruk in het lopen.
Ja.
En jij had gelijk. En ik had
maar
ook gelijk.
Weet je hoe het kwam, Hans? Ja, ik ben blij dat je het toegeeft. Mijn glazen bol, Hans, die zitten toch best wel vaak...
Ja, we moeten toch echt met elkaar op de lotto gaan spelen.
Maar weet je hoe het kwam, Hans? Want ik snapte op zich ook wel wat jij appte. Maar ik zat een beetje die laatste kilometers te kijken. En toen zag ik eigenlijk dat Rico Bogen... en Cal Smith, hè, dus de twee mannen waarmee hij eigenlijk, wat zal het zijn geweest? Ik denk wel 10 kilometer samengelopen heeft op kop.
Ja, zeker.
Maar zij begonnen eigenlijk met z'n tweeën een beetje naar elkaar te kijken. En ik vond het heel slim wat Martin deed. Ik weet natuurlijk niet of hij het bewust gedaan heeft, maar hij bleef er eigenlijk best wel lang en vaak ook een metertje of een half metertje achterlopen. En je zag natuurlijk op een gegeven moment wel van, dit gaat een eindsprint worden. En toen dacht ik, nou, dat, maar ook dat hij natuurlijk de snelheid van die Olympische Spelen, van die korte afstanden, meeneemt. Toen dacht ik, ja, volgens mij is dit scenario eigenlijk op zijn lijf geschreven. En ik moet er ook bij zeggen, ik had niet verwacht dat het echt zo close zou zijn met Cal Smith. Nee. Het was echt tot de laatste. We hadden vorige week nog die spannende finish in Salau. Dit was exact hetzelfde, Hans. Het was echt, dit is echt wat de triathlonsport nodig heeft. Hè. Dit is zo gaaf.
Ja, dat is fantastisch. Het was fantastisch om te zien. Met excuses aan mijn buren. Mijn vrouw is zelfs haar hoofd buiten komen steken om te kijken van, is alles in orde? Wat ben je aan het roepen naar je laptopscherm?
Hoe zit jij dan te kijken, Hans? Zit je dan echt te schreeuwen?
Ja. Ik heb echt zitten schreeuwen. Dus eerst, toen ze de laatste rechte lijn ingingen, was het van, kom aan Marten. En dan echt op het laatste heb ik echt zitten roepen, Marten, duiken. Ik dacht, ja, gewoon jumpen naar die finish. Laat je maar gaan. Spring Ingebrigtsengewijs met je neus eerst over de streep. En dan pak je hem. Maar ik denk niet dat hij dat nog kon. want ook in zijn reactie die we ondertussen gepost hebben, daar heeft hij het er ook over, van dat het niet zijn beste looponderdeel was en dat hij het gevoel had de hele tijd dat hij de minst sterke van de drie was. Maar dat hij dan toch nog op het slot die extra energie had in de spurt. En ik vreesde er ook voor toen Bogen de tweede keer aanging. Toen dacht ik van, ja, er viel een gaatje van 2 meter. En ik dacht, ja, hij ligt eraf. Ja. Het is over, het wordt een derde plaats. Maar dan viel Bogen stil en dan kwam Smith terug en dan ook Maarten van Riel. Ik denk als Cal Smith op dat moment had doorgelopen, dat hij hem gepakt had. Maar ik denk dat hij ook zat een beetje te twijfelen van, ga ik door of ga ik spurten? Want dat is natuurlijk ook nog een ding. Hè? Dan, je zit daar helemaal vooraan en dan gaat dat flitst door je hoofd van, wat moet ik nu doen?
Ja, maar wat vond jij ervan? Want dat heeft me toch wel verbaasd, hoor. Dan heb je het over een wedstrijd. Wat de 1000, iedereen kijkt ernaar, het moet een beetje de sport naar het volgende level tillen. Dan heb je de situatie waarbij dus drie echte wereldtopsterren met elkaar sprintend op die finish afgaan. Maar dan is het gewoon de laatste 200-300 meter op een grasveld, Hans. Ik vond dat zo apart.
Ja. Ja, want we nemen de podcast op maandag op. Ik kom net van de tafel van Tim van Hemel, mijn kinesist. Die volgend weekend overigens in Klagenvoort gaat meedoen. Dus we hebben het uiteraard heel veel over triathlon gehad. En die zei ook, hoe is het mogelijk? Dit is een T100 op een grasveldje. En dat lag nog heel ongelijk. Want ik zag Marten op een gegeven moment echt bijna zo'n misstap maken. En ik dacht, het zal toch niet. Dat je daar misstapt en dat je valt in die eindspurt. Dan denk ik van, hoe haal je het in je hoofd? En ook al ligt het er dan, denk je, dan leg daar een vloer of weet je, iets. Maar ja, gewoon maar tapijt erover. En ik vond het... bizar.
Hans, los van het geweldige succes van Marten, ja, ik denk toch ook wel dat we het even over die wedstrijd moeten hebben. In zijn algemeenheid. Want dit was toch niet het enige wat echt bizar was eigenlijk, hè?
Nee, dat klopt wel. Voordat we het daarover hebben, want ik denk dat we daar wel even over gaan doorgaan, ook nog even meegeven dat ik reactie heb gehad van Pieter Hemerijk. Die had ik de eerlijke vraag gesteld, van, want dat ligt dan een beetje in het feit wat ik nu even met jou wil bespreken. Heb je de groep laten rijden om geen risico's te nemen? En deels wel, maar hij zei ook van ja, in de afdaling heb ik te veel mij ingehouden en werd het gat elke keer te groot en moest ik te veel moeite doen om terug te komen. En hij heeft op dit moment ook niet de supervorm te pakken van Singapore. Dus hij zit daar een beetje op te wachten. Want zijn lopen was redelijk solide, vond ik. En hij kijkt nu ook wel uit naar de Europese T100 wedstrijden. Die moeten mij ook beter liggen. Maar het waren vooral de afdalingen die hem de das omdeden. Maar hij zei zelf ook, want hij is uiteindelijk tiende geworden. Hij zei, ik had niet mijn supervorm, maar met de vorm van de dag zat er eigenlijk normaal gezien altijd meer in dan een tiende plaats. Alleen, hij zei, ja, ik heb de laatste, wat was het? Ik denk 20, wacht, ik pak zijn berichtje er hier nog even bij, want heeft het exact erin gezet hoe ver het nog was. Ja, de laatste 35 kilometer. Zei, ik rijd de laatste 35 kilometer alleen, maar ik krijg gelijkaardige watts als anderen uit de kopgroep, maar ik verlies snel 2 minuten 30.
Ja.
Dus ja, dat is wel, ja, dat is denk ik wel de samenvatting van de dag. Zelfs Jan Frodeno had het op de livestream er uitgebreid over. Ja, dit was verre van 20 meter, Tim.
Maar los daarvan, Hans, verre van 20 meter. Eigenlijk, we zeiden net over de finish, dit is wat triathlon nodig heeft. Bijna alles wat daarvoor gebeurde, en dan inderdaad vooral dat steren. Ja, dit was eigenlijk schandalig, hè, op dit niveau.
Ja.
En kijk, dan zie ik inderdaad wel wat reacties van atleten zoeken de grens op. Ja, dat weten we allemaal wel. Maar wat ik niet zo goed begrijp, is dat bijvoorbeeld een Nederlandse Jurie Keulen eigenlijk, nou, er wordt bijna een karaktermoord op hem gepleegd als hij beschuldigd wordt van steren op Mallorca. Iets wat overigens ook gebeurde, hè, want op Mallorca werd ook gesteerd. Maar weet je, die jongen werd op een gegeven moment helemaal aan de grond genageld. Maar dan kijken we nu naar een wedstrijd live op tv, op een nog hoger niveau. En dan wordt ineens een soort van de ogen gesloten. De jury doet helemaal niks. Het was echt...
Was een jury? Ik heb heel weinig gezien op het, precies, op het parcours. Dat is er was alleszins, want dat was ook een hele vage. Er was geen race ranger.
Nee, maar Hans, dit kon toch niet wat je zag?
Nee. En dan denk ik ook, het is niet omdat er geen race ranger is, dat het geen 20 meter moet zijn, hè, mannen. Ik vond dit echt ja, heel opvallend. En oké, de hele discussie van wat doe je met de klim. Want dat is natuurlijk altijd een lastige. Dan krijg je dat jojo-effect, dat harmonica-effect, zeg maar. Maar de regel is wel gewoon heel duidelijk. En ik heb het daar straks ook nog met Tim van Hemel erover gehad. Die is ook pro-triatleet. En die kent de regels bij de Ironman Pro's en in andere circuits. En die zei ook van ja, als je je passing aan het inzetten bent, dan moet je die verder zetten. Je kan je niet laten terug inzakken, want dan krijg je normaal gezien een penalty. En wij zagen dan die beelden van bijvoorbeeld een Brownlee die probeerde om Sam Long voorbij te gaan en zich terug moest laten afzakken, dan terug naast Long komt en dan de hele tijd naast hem blijft fietsen. En ik denk dat die zelfs nog tegen elkaar hebben geroepen van, hey, kan je alsjeblieft even inhouden? Ja. Want het was echt bizar dat je denkt van... Maar dan vond ik dan zijn ze nog aan het klimmen. Dan heb ik daar nog een beetje begrip voor. En je ziet ook dat die groep dan probeert een beetje uit elkaar te gaan. Maar dan heb je die afdalingen, komen ze op vlak, hè? En dan wordt het gewoon echt één pelotonnetje van... Ja, het werd een kopgroep van 9 man. En normaal gezien, als je Marten Varil ziet knallen op kop, dan rijdt hij gewoon... En dan krijgt hij misschien 2 man mee, maar dan rijdt hij gewoon op een paar kilometer tijd vlot weg van zo'n groep. En nu natuurlijk, ja, bleef alles samen. En dan denk je van, ja, dan mag je keihoge wattages duwen, maar dan krijg je die groep niet uit je wiel. Ja, en dat vind ik eigenlijk niet correct voor een lange afstands triathlon.
Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Overigens moet ik daar wel heel eerlijk bij zeggen, jij zegt dat nu eigenlijk ook al. Marten, zijn overwinning, daar is niks aan gestolen. Hij heeft eigenlijk... Nou ja, bijna alles wel op kop gereden wat dat betreft.
Ja.
En ik vond dat hij, nou misschien wat jij ook net terecht zei met het lopen, en niet nou ja, per se hele sterke indruk maakte. Op de fiets deed hij dat, vond ik, des te meer. En dat vond ik echt wel heel erg mooi. Ja, tijdens het zwemmen, Hans, daar gebeurden ook wel gekke dingen.
Ja.
2 kilometer. Heb jij eigenlijk op Strava al gekeken of de afstand nou klopt of niet?
Nee, maar ik heb wel nog het interview gezien van Andy Potts, die daar meerdere keren gewonnen heeft in de Escape from Alcatraz, de original. Ja. En die had het toch ook wel over dat de stroming gemiddeld zo'n 4 mijl per uur is. die daar staat in de Bay in San Francisco, als de omstandigheden zo zitten. En je krijgt een mix van zeewater, van zoutwater en van zoetwater uit de Bay. En dat vanuit de bergen, zeg maar, naar beneden komt. En er zit er nog wat onderstroming in. Hij zei, als je die onderstroming mee hebt, en dan wordt die echt vooruitgestuwd. Dus hij zei, ik snap het dat die 2 kilometer zo snel gaat.
14 minuten, hè? 13 minuten, geloof ik zelfs. Ja.
Plus ook nog eens het effect erbij. Het was eb. Dus het was laag water. En dan kom je gewoon ook sneller op het strand uit. En dat hebben er een aantal zeer goed bekeken. Hè. Ben Knoot, die daar helemaal aan de buitenkant zat en dacht, hey, hier is vaste grond onder mijn voeten. En die is dan een heel stuk beginnen lopen en heeft daar een mooie voorsprong gepakt. En uiteindelijk is het allemaal wel wat samengekomen, want dat was dan ook natuurlijk heel erg lang lopen naar de wisselzone.
Maar wat vond je daarvan dan? Want ik vond het toch een opmerkelijk beeld. Ik herhaal het nog maar eens, dat je bij zo'n belangrijke wedstrijd eigenlijk een situatie hebt waarbij de ene atleet, nou zeg bij wijze van spreken, 200 tot 300 meter eerder uit het water komt.
Ja, nee, dat had ik ook. Maar dat is denk ik ook wel een beetje eigen aan Escape from Alcatraz. Alleen zit je nu met een T100 en zit je daar echt met topzwemmers die niet eens als eerste uit het water komen. Ik bedoel, al maar te zwijgen van de vrouwen. Ik bedoel, Imogen Simmons die heeft een topmoment uit haar carrière beleefd, denk ik. Om 30 seconden te pakken op Taylor Nip en dergelijke. Ik vond dat had nog wel wat. Ik hoorde ook overigens bij de live dat ze de boot iets verder hebben gelegd bij de vrouwen, omdat ze dus ook wat door hadden van, dit ging te snel bij de mannen. Dus dat wou ze wel wat compenseren. Ik denk dat het ook wel een stukje gelukt is. De zwemtijden waren iets trager bij de vrouwen, maar nog altijd razendsnel. Maar ik vond vooral opvallend dat Jason West en Sam Long, dat die binnen de 50 seconden van de leiders uit het water waren. Zonder gevolgen overigens, want dat was dan iets wat ik daar straks nog aan het bedenken was. Van ja, Sam Long, de man in vorm, die deze keer niet 3-4 minuten moet dichtrijden, maar die er ook niet in slaagde om op de fiets weg te geraken. En Jason West, de toploper, die deze keer ook nauwelijks achterstand had in het zwemmen en eigenlijk had mee kunnen fietsen en het dan had kunnen afmaken. Had opnieuw de snelste looptijd. Ik vond dat allemaal bizarre ontwikkelingen. Wat wel maakte dat het een super spectaculaire wedstrijd was, Tim.
Ja, en kijk, we hadden het net al eventjes over de appjes die wij naar elkaar stuurden. Jij zegt nu Sam Long, die dan op minder dan een minuut inderdaad van die koplopers afkomt. Daar zat ik het toch wel even naast, hè? Want ik appte jou op een gegeven moment toen ze de fiets opstapte. Van joh, ik heb mijn artikel al geschreven, Sam Long die wint. maar hij had eigenlijk toch wel een matige dag, hè? Dat zei hij ook na afloop. Hij zei, ja, ik wist eigenlijk niet wat me overkwam. Dat ik zo ver vooraan, of in ieder geval zo dichtbij de snelste mannen uit het water kwam. Maar op de fiets voelde hij eigenlijk al heel snel dat hij niet de benen had die normaal heeft. Ja, dat soort dagen heb je ook. Hè? Kijk ook naar de Menno Kuhas natuurlijk. De enige Nederlandse deelnemer. Ja, die kwam met 20 seconden achterstand uit het water. Maar die kwam er op de fiets toch wel heel erg achter. Dat zei hij ook na afloop. Dat hij toch nog wel heel veel tekort komt. En dat het ook echt wel beter moet als je op dit niveau serieus mee wil komen. En loopt uiteindelijk dan nog wel een hele goede 18 kilometer.
Tweede looptijd.
Tweede looptijd. Wint daar nog wat posities mee. Maar ja, hij lag al zo ver achter, wel echt iets van 10 minuten geloof ik toen hij aan de run begon. Ja, dan weet je dat je kansloos bent. En dan is dat ook wel weer een lange reis, hè, helemaal naar Amerika.
Ja, klopt. Maar heeft het, ik denk moeilijk gehad ook met het parcours. Ze waren er wel meer. En niet alleen dat klimmen, maar je hebt dan ook heel veel bochten, draaien, keren, die afdaling. Is niet gemakkelijk, het lag er nat bij. San Francisco, het is een supermooi parcours, denk ik, om te beleven. Zeker als Ace Group triatleet. Maar ik denk wel dat er een categorie pro's is die dan toch liever recht toe, recht aan, rechtdoor gaan op het vlakke. Het is een heel ander soort wedstrijd. Maar ook door het feit van dat zwemmen dan zo snel ging. Je komt in heel andere posities uit dat water. Ja, dat maakt dat het een heel andere wedstrijdscenario wordt. Ik vond het supermooi om te volgen wel. We hebben het gelukkig op de website kunnen volgen van de T100, want dat was ook wel een ding. Het was overal groots aangekondigd dat het op Eurosport zou zijn. En blijkbaar was het dan alleen op het digitale platform wat betalend is, dus de Discovery Plus stream service. Maar goed, daar heb ik geen abonnement op. En ik heb dan maar geprobeerd of de stream goed werkte op de T100-website. Want ze gaven ook aan dat je op YouTube kan kijken, maar dat is blijkbaar alleen als je buiten Europa zit.
Ja.
Dus gelukkig konden we op de website wel kijken en hadden we live beelden. Want stel je voor dat je deze wedstrijd het alleen had moeten doen met de samenvatting. Dat zou zuur geweest zijn als we dit live gemist hadden. Dus, en dan
maar
denk ik wel...
Nip had het wel gekund, hè, de vrouwenwedstrijd. Dat was, die had je best de samenvatting van 5 minuten kunnen kijken.
Ja, je had gewoon het fietsen ertussenuit kunnen knippen. en een groot deel van het lopen. Hè, dan was het ook wel klaar. Ja, heel mooi.
Ongekend,
hè? Daar heb ik ook wel met plezier naar zitten kijken. Want vaak... Zo'n solo, dat is toch wel een beetje slaapverwekkend. Maar goed, ik was dan ook al volle bak bezig met het artikel te typen. En ik vond de vrouwenrace veel te dicht op de mannen zitten, overigens. Ja. Vond ik een jammere. Ook zoals die race eigenlijk gelopen is. Maar goed, langs de andere kant had ik nu zoiets van, hadden we nu helemaal apart naar de vrouwenrace te kijken, dan had ik misschien in het fietsen ook wel even, niet, het gras gaan afrijden, een terrasje gaan doen, even met de honden gaan spelen. Want ja, veel was er niet meer aan te zien. Ze is keihard doorgegaan en heeft even een masterclass gegeven. Er moet bijgezegd worden van dat een aantal topfavorieten er niet bij waren. Maar ja, er werd keihard uitgekeken, hè, naar een aantal duels met Ashley Gentle bijvoorbeeld. Iedereen had dat op voorhand tussen het grote duel tussen Taylor Nip en Ashley Gentle. Ja. Gentle niet gezien.
Nee. Dat maar Cat Matthews natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, ja. Die werd natuurlijk ook weer genoemd. Wordt overigens ontzettend sterk tweede. Maar het speelde zich gewoon allemaal op ontzettend grote achterstand af ten opzichte van Nip dan. En
ja, ze hebben geluk dat het binnen de T100 om punten draait. En niet zoals in de Ironman Pro Series, met een percentage van die achterstand op de eerste. Want daar waren niet veel punten te verdienen geweest buiten de eerste plaats.
Nee, dat klopt. Maar ik zit toch even een beetje de balans op te maken. En als je dan nu naar de PTO kijkt. Hans, we hebben het al vaker met elkaar besproken. Gaat het nou goed met de PTO of niet? Er zijn natuurlijk behoorlijk wat geruchten die ook best wel een beetje sterker worden. Dat ze ontzettend veel geldproblemen hebben. Als in toch wel meerdere miljoenen die er gewoon betaald moeten worden. Die er op dit moment niet zijn. Als je dan naar dit weekend kijkt. Dan hebben ze best wel een aantal grote klappen te verduren gekregen. Ten eerste zeg je net al heel terecht. Geen Eurosport uitzending. Dat is ontzettend pijnlijk. Vooral als dat je main business eigenlijk moet zijn. Ten tweede, je zegt het net ook al terecht. Er waren best wel wat vrouwen die de wedstrijd hebben overgeslagen. Ook mannen trouwens. Het was weer een veld met behoorlijk wat wildcards. Bij de vrouwen stonden geen 20 vrouwen aan de start, maar 18. Dus ze krijgen nu zelfs het veld niet eens meer vol. En dan misschien nog wel de allergrootste klap, die eigenlijk niet zo heel veel met San Francisco specifiek te maken had. Maar wel een vrouw die daar ontbrak. Lucy Charles.
Ja.
En wat wil het geval? Zij heeft natuurlijk bij de presentatie van de T100-series groots aangekondigd. Ik ga me volledig richten op deze wedstrijdserie van de PTO. Ik ga het WK in Nice van Ironman aan me voorbij laten gaan. Ook met die reden. Maar ze heeft, ze komt erop terug. En ze gaat gewoon Nice WK toch meepakken. Ze wil haar titel verdedigen. Maar toch misschien wel het meest schokkende. Ze heeft daarom nu San Francisco overgeslagen, omdat ze aankomend weekend, dit weekend dus, in Nice, bij de reguliere Ironman Nice, zeg maar, gaat starten om haar slot te valideren.
Ja.
Ja, Hans, dat is toch wel even, dat is, het wordt allemaal maar een beetje opgeschreven alsof het niks is, maar ik vind het echt een enorm statement eigenlijk.
Ja, klopt. En er is ook wel wat reactie op gekomen, maar het was ook zo'n beetje een beetje tussenin, dat het werd er zo wat ingegooid van change of plans, hoppa, ik ga niets doen. En toen dacht ik ook van, hè, wat is dit? Er zijn ook mensen die gereageerd hebben bij ons op de social media van, zou ze dit gedaan hebben voor de liefde van de sport? Of speelt hij hier wat anders, namelijk een goed gevulde beurs? dus dat is toch maar de vraag. Maar goed, ja, het is wel een teken aan de wand, want ze doet nu niet San Francisco mee. Ze gaat ongetwijfeld in september Nice het WK doen. Waardoor ze ook, welke PTO is het dan weer? Is het dan Ibiza, geloof ik? Die daar een week rond zit. Dus ze gaat niet die twee wedstrijden gaan combineren. Dat denk ik nooit. Zoal ook blijkbaar naar Taupo. En dat zit dan in december. En daarvoor zit je nog eind november met die Grand Final van de PTO. Die ze overigens volgens mij ook nog altijd niet officieel hebben aangekondigd waar die doorgaat. Dus
nee, klopt.
Het is op dit moment zo'n beetje dat ik denk van... Is Lucy Charles hier een voorsprong op het nemen? En weet zij meer? Of is het effectief Ironman die over de boeg is gekomen en gezegd van... Wij moeten de wereldkampioen hebben. Hier is een vette check en kom maar naar Nice. Dus ja, ik vind het langs de ene kant wel mooi dat ze meedoet in het WK in Nice. Maar ik vind het dan ook wel opvallend dat ze net in Nice dan, in de reguliere Ironman, haar slot wil valideren. Want daar hebben ook heel veel mensen op gereageerd. Van ja, maar zij is toch altijd gekwalificeerd de komende 5 jaar. Ja, dat klopt. Maar je moet dus als winnaar 1 volledige finish of 2 70.3 Ironmans doen.
Nee, dat is tegenwoordig ook 1 70.3. Dat las ik in een persbericht. Dat is tegenwoordig mogen ze ook 1 70.3 doen.
Oh, dat moeten er geen 2 meer zijn. Okay.
Nee, dat is ook veranderd nu. Maar weet je wat ik nog het allergekste... Ja, maar weet je wat ik zo gek vind? Want zij zat natuurlijk toen bij die persconferentie van de T100... waarin ze dan aangaf dat ze die wedstrijd zou skippen, hè, dat WK. Toen zei ze ook van, weet je, Nice is niet mijn parcours. Ik zal daar nooit goed kunnen zijn. Maar dan zie ik nu allemaal statements die ze online gooit van... Ja, eigenlijk is het een prachtig parcours. Mm-hmm. Ja, dan denk ik wel, dit is ook niet echt geloofwaardig of zo, hè?
Nee. Ja, maar ja, ja goed. Hoe zeggen ze dat weer, het spreekwoord? Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
Ja. Dus
het zou zomaar eens kunnen. Langs de andere kant denk ik dat Lucy ondertussen ook wel vet genoeg verdient en mooie sponsorcontracten heeft. Dan zullen ze toch misschien wel diep in de badel hebben moeten tasten. Ik weet het niet. Misschien is er ook helemaal niks van aan, maar ik vond het wel een hele opvallende. Langs de andere kant kan het ook zomaar zijn dat zij ziet van, ik kom tekort op de T100. Dat is niet mijn afstand. Ik ga toch maar weer op de volledige gaan. Ze is
2 keer podium gefinished, hè?
Ja, dat wel. Maar het podium, hè, en niet winnen, ja. Dat is dan... Ja. Je ziet nu een Taylor Nip in bloedvorm richting de Spelen. En dan denk ik ook, wat na de Spelen, want die gaat nog stappen zetten. Ik vond overigens weer een geweldig interview na de race met Taylor Nips. Is zo ontwapenend, zo eerlijk. Zo recht voor de raap ook. Ik vind het echt fantastisch. En dan denk ik, die is dus Amerikaans kampioen tijdrijden geworden. En die zei, ja, ik had hier eigenlijk nog veel harder gekunnen. Die eerste paar ronden ging het echt niet goed in de bochten en remmen en bij die afdaling. En het ging stelkens wel wat beter, maar ik heb nog wel wat te leren. En dan denk ik, als je dit hoort als concurrentie, dan denk je toch van wat de hel.
Ja. En dan heeft ze zich niet eens specifiek ook nu voorbereid op deze afstand natuurlijk. Hè? Want ze is alle zinnen staan nu op Parijs. Dit was dan eigenlijk wat dat betreft ook gewoon een soort prikkelwedstrijd. Ja, en als je dan met zo'n overmacht wint, het is ongekend.
En tegen een goede Kat Matthews, die ook in vorm is, tegen een Laura Philippe. Dus dat zijn ook niet de minsten, want die had dan wel geen Lucy Charles en geen Anna Haug en geen Chelsea Sodaro die last minute hebben afgezegd. Ik hoop dat het goed komt met Anna Haug, want het is wel de laatste tijd, het is vooral ook de manier waarop ze communiceert die mij wat zorgen baart.
Lanserood was ze sterk natuurlijk.
Ja, daar was ze goed. Maar goed, daar had ze geen tegenstand. Hè, daar hebben we het ook over gehad. Zet er wel een toptijd neer en een geweldige marathon. Maar dan de signalen die ze nu afgeeft van ja, dat ze niet 100% is en nog wat last van blessure. En dat ze geen risico wil nemen in dat koude water. Dan denk ik van... Oh, ja.
Apart, hè? Ja. En want het is natuurlijk ook zo, atleten die dan een contract hebben, die mochten volgens mij 2 en anders 3 wedstrijden van de PTO skippen.
Ja, 2 behalve de Olympische atleten, die mochten de 3 skippen. Dus je moet er 6 doen, ofwel 5 in het geval van Parijs.
Met uitzondering van die Grand Final was dat dan ook nog.
Ja.
Maar dat betekent dus dat je nu best wel een situatie hebt waarbij toch een aantal atleten al eigenlijk alle races nu moeten gaan pakken, omdat ze gewoon die eerste wedstrijd hebben overgeslagen.
Mm-hmm.
En dat, ik kan het natuurlijk niet voor die atleten invullen. Maar dat is bijna ondoenlijk. Hè? Want dan zou je een heel jaar ook geen blessures meer op mogen lopen.
Je moet
het hele jaar fit blijven.
Ja.
Of heel in goede vorm, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is bijna niet te doen van nu tot aan november.
Nee, klopt. En daar komt dan ook nog bij van dat nu kijken we af en toe wel naar een Pieter Hemerijk die een 10e plaats pakt. Daar kijken we eigenlijk een beetje naar met ogen van, ja, maar dat is nog wel ver van het podium, terwijl het is wel top 10 op wereldvlak, dus dat is goed. Ben Okolaas, dik top 15 op wereldvlak, maar goed, ze staan maar met 20 aan de start. Maar die pakken nu wel heel kostbare punten, die straks ook wel eens kunnen gaan doortellen tegenover atleten die het moeilijker hebben. Dus wat je nu al gewonnen hebt aan punten, ik denk dat dat al wel een stevige meepakker is in dat eindklassement. Dus ik zie daar nog wel wat verschuivingen gebeuren. Maar ik verwacht ook nog wel het einde van het seizoen dat we daar ook nog wel wat spektakel gaan beleven.
Maar ja, bijvoorbeeld als voorbeeld van Menno dan, die dan nu 13e wordt. In Miami was hij natuurlijk, heeft hij een mooi visitekaartje afgegeven, hè? Daar werd hij 6e. Maar het wordt natuurlijk als wildcard, zeker als je dan nu in zo'n wedstrijd 13e wordt, wat echt wel, ja, toch ver van achter is. Want jij zegt dik top 15, maar precies wat je zegt, weet je wel, het zijn 20 deelnemers. Ja. Het wordt natuurlijk ook steeds lastiger nu om dan weer met een wildcard te mogen starten. Hè? Want,
nou ja, ja, want je krijgt andere goede wildcard atleten. Hè? Dus dat is,
ja, dat, maar ook de gecontracteerde atleten, die moeten steeds vaker die wedstrijden pakken, want ze mogen niet meer missen natuurlijk.
Nee, dat is waar. Dat is waar.
Dus, denk jij dat we over 5 jaar nog de PTO hebben of niet?
Oh. Laat ik het aan jou vragen. Jij hebt een glazen bol die werkt.
Ja, nee, ja ik moet zeggen, ik weet het echt niet. Echt geen idee. Maar ik denk wel dat het heel duidelijk is voor toch wel heel veel mensen, dat ze in ieder geval heel veel meer roepen dan dat ze ook echt daadwerkelijk doen.
Ja. Weet je, langs de ene kant denk ik, we zijn er af en toe kritisch op. Langs de andere kant denk ik, we moeten het ook omarmen dat we dit hebben en dat we dit spektakel krijgen. Maar ik zat dan ook wel weer te kijken naar San Francisco en denk ik van, ja, dit gaat ook niet je cash cow worden. Het is ook niet dat de straten daar gevuld zijn met publiek. Het was natuurlijk ook geen goed weer. Dat heeft ook meegespeeld. Maar ja, dit is zo, goh. Ik had gehoopt dat Escape from Alcatraz is echt wel een iconische wedstrijd. Dat is een bucketlist race. En dan verwacht je dat daar eigenlijk, ja, weet je, in mijn idee staan daar gewoon 100.000 mensen langs de kant te supporteren voor iedereen. Dat was niet het geval. En het is dat wat bij de PTO en bij die T100 mist. En ik hoop dat dat in de Europese wedstrijden nog wel gaat meevallen. Ik denk Londen, dat zou wel eens een hoogtepuntje kunnen worden. Ibiza stel ik ook mijn vragen bij. Maar dan gaan we naar het Midden-Oosten. En ja, je hebt dan nog Lake Las Vegas ook. Maar ja, dat zijn ook niet meteen wedstrijden die bekend staan om heel hoge bezoekersaantallen. En ik heb ook niet de indruk dat ze erin slagen om hun age group veld vol te krijgen. Nu, Escape from Alcatraz is uitverkocht. Hè, dus dat is sowieso, dat is een no-brainer. Maar ja, het verdienmodel is er niet. En dan maak ik me wel zorgen van hoe lang kunnen ze dit blijven doen. En dan vrees ik zelf ook wel, heel eerlijk gezegd, dat binnen 5 jaar het alleszins niet meer in deze vorm zal blijven bestaan. Ik hoop dat het wel blijft bestaan, maar het zal niet, denk ik, op dit niveau zijn.
Nee, maar en jij zegt net, je begon je verhaal met, wij zijn kritisch af en toe, maar we moeten het ook omarmen. Het een sluit het ander toch ook niet uit, denk ik?
Nee, voilà. Maar ik wil ook wel een beetje vermijden dat we alleen maar te kritisch zijn. Terwijl dit ook wel een zegen is voor de sport op de lange afstand. Iedereen praat erover, wij zijn er ook wel weer een half uur over bezig. Dus,
valt me bij jou ook wel vaker op, Hans, dat je de laatste tijd erg negatief steeds bent. onder de streep, wel weer toch een hele toffe wedstrijd gezien, hè?
Ja, absoluut. Ik vond dit heel mooi om te bekijken en meer van dat, zou ik zeggen. Maar het hoeft niet altijd zo spannend te zijn in de eindspurt.
Alright, Hans. Iets wat ook heel mooi was. Minder spannend, maar wel hartstikke mooi. En toch ook wel een beetje onverwachts, denk ik. In ieder geval voor mij. Maar ik denk eigenlijk voor heel veel mensen. Want we hebben hem al toch wel behoorlijke tijd niet echt in een serieuze wedstrijd in actie gezien. Jorik van Echtdom. Hij is een beetje terug. Of eigenlijk, hij is gewoon terug. Want hij richt zijn pijlen wat meer op de lange afstand. Nou, dat is natuurlijk ook een ontwikkeling die al wat langer gaande is. We hebben hem ook al een tijdje terug, onder andere bij Challenge Salau gezien. Wat is het? Ik denk 3 jaar terug inmiddels. Dus het is niet voor het eerst dat hij zich aan de halve afstand in dit geval waagt. Maar dit weekend stond hij toch wel een beetje ineens uit het niets aan de start van Ironman 70.3 Warschau. En hij, we moeten wel eerlijk zeggen, Casper Storns, die was wat sneller. Een paar minuten. Maar hij wordt gewoon ontzettend knap tweede. En hij verslaat het toch ook niet de minste. Onder andere Casper Stepniak. Maar ook Gustav Iden.
Ja, ja dat is ook de titel bij ons overigens. Niet Gustav Iden, wel zijn landgenoten winnen in de 70.3 Ironman Warschau. Dus knap, Jorik kan zeggen van ik heb de wereldkampioen Ironman geklopt. En ook met niet een beetje, want het verschil tussen Stornes en Van Echtdom, dat was een dikke 6 minuten. Maar het verschil met Iden was 11 minuten. En die heeft niet zijn beste looponderdeel gehad. Maar ik heb het ook al geschreven. Het is zijn eerste finish sinds heel lang. Ja. Het is echt lang geleden dat we Gustav Iden nog eens aan de finish hebben gezien van een wedstrijd. Of van een triathlon alleszins. Ja, en dan moet je eigenlijk bijna blij zijn. Maar dan kom je ook wel tot de constatering. Eén, dus ja, inderdaad, de verrassing. Jorik van Echtdom, dat hij het zo goed doet in toch wel een sterk veld bij de mannen. Want ook Kasper Stepniak is geen onbekende. Maar dat Gustav Iden daar niet helemaal meespeelt voor de overwinning, ja, dat vond ik ook wel een zeer opvallende. Dus het is alleszins nog niet de oude Iden.
Nee, maar we hadden natuurlijk, nou, ik weet niet of jij het nog uit je hoofd weet, een paar weken geleden dat Iden natuurlijk ook aan de start van een race stond. Ja, dat was waar Jury ook uitstapte. Mallorca, denk ik, 70.3 Mallorca, Ironman. Daar stapte Iden ook uit en toen zeiden we tegen elkaar van, ja, hij is gewoon echt nog niet goed. En hij had nu, op zijn minst in ieder geval, weer een prima zwemonderdeel, een goed fietsonderdeel. Ja, komt dan wel echt tekort met het lopen. Maar ja, als je vierde wordt bij deze wedstrijd, dat is natuurlijk al wel weer een goede stap vooruit.
Ja, de plaats op zich. Maar goed, ex-wereldkampioen Ironman, die verwacht je niet op 11 minuten van Kasper Stornes. Wat ook niet de absolute toploper is. Een heel goede zwemmer en biker. Dus...
Dat jij zo negatief bent steeds.
Jongen, wat daar krijgen. Ja.
Nee, maar ik ben het helemaal met je eens.
Ik ben nu zo lief geweest aan de microfoon voor jou.
Nee, maar je hebt gelijk. Het is niet de plek waar je hem verwacht. Maar ik denk dat jij ook wel ziet... Dat je ziet nu wel een beetje een stijgende lijn of zo.
Ja, de stijgende lijn is dat hij de finish haalt. Dus ik denk dat dat een belangrijk is. Dat zal ook wel een mentale opsteker zijn. Dat vond ik ook de vorige keer van, ja, waarom heeft hij hem niet uitgedaan? Om dan toch een keer te voelen van, toch weer dat wedstrijdgevoel te hebben en een finish te halen. Dus ik ben blij dat hij nu die finish heeft gehaald. En ja, mogelijk zit hij nog wel ergens met een blessure. Ik merk ook de laatste tijd dat er iets minder openheid is binnen het kleine team rond Christian en Gustav. Als ze vroeger heel veel deelden, is het op dit moment wel wat stiller. En dat vind ik wel opvallend, eigenlijk. Ja. Ik denk dat er meer aan de hand is dan wat wij nu weten. Dus...
Dat idee heb ik ook. Maar dat heb ik ook een beetje bij Bloemenveld eerlijk gezegd, wat we toen ook al zeiden. Maar in ieder geval voor de Nederlanders en zeker voor Jorik natuurlijk zelf voorop. Heel tof om te zien dat hij ook weer in actie komt en ook gewoon gelijk toch goed is.
Ja. Dan, nog één dingetje overigens over Warschau. Ja, ook bij de vrouwen niet het allersterkste veld, maar toch ook wel een heel indrukwekkende zege. Ook voor de Noorse, voor Solveig Lofset. En die won vorig jaar nog voor Jolien Vermeijlen de European Games in München. Zowel individueel als in de mixed team relay met Noorwegen, up and coming. Dat denk ik van... moeten we gaan uitkijken naar de nieuwe... hoe moeten we het dan zeggen? De nouvelle vague Norvégien?
Ja, maar dan zal ik nu een beetje de kritische noot zingen, Hans. Jij zei het net al, maar dit veld was eigenlijk toch wel een beetje bedroevend eigenlijk, hè?
Mm-hmm, ja. Nee, het was mooi bij de mannen, maar bij de vrouwen was het inderdaad een stuk minder. Maar niettemin, winnen is winnen. En dan iemand van de korte afstand is meteen haar tweede 70.3, haar tweede overwinning. Ja. Dus dat moeten we toch wel mee in de gaten houden. En zij ook, dacht ik, gekwalificeerd voor Parijs. Ik verwacht na Parijs, die eerste lange afstandswedstrijden en de rest van het seizoen en het jaar nadien, dat kan wel eens heel interessant gaan worden.
Ja, en...
Want verder gaan we nog even op het thema van de T100 en de PTO. De Ironman Pro-series.
Dat wilde ik net zeggen.
Ik had in het begin zoiets van... Ze zijn goed aan het scoren, maar het zijn er wel heel veel. Kom ik nu tot de constatering, want het was dan Boulder. En dat was voor ons een hele interessante met het debuut van Valerie Barthelemy, die daar heel knap derde wordt. Goede wedstrijd gedaan. Zij gaf ook nog aan van wel nog wat leerpuntjes te hebben her en der. Maar ze heeft zich heel goed aan haar raceplan gehouden. En eigenlijk, ze zei, I ticked all of the boxes. Ze zei al even, het is toch wel heel wat anders dan op de korte afstand. En het was een beetje sterven. Dat was mooi om te zien overigens. Ze kwam echt juichend over de streep en dan barsten ze in tranen uit. Een hele emotionele finish. Ook door het missen van Parijs en je Olympische droom te moeten opgeven. En het idee om te stoppen met de kwart. En dan je eerste halve. Ja.
Precies. Het is ook, ik wilde zeggen, want het is ook niet niks als je dat meemaakt. Je richt je eigenlijk je hele leven in op die Olympische Spelen, die afstand. Je laat er alles voor. En dan je eerste wedstrijd. Ironman Pro Series en dan derde worden. Ja, dat is natuurlijk ontzettend groot, hè?
Ja, daarom. En dan denk ik van, right, laat ze maar komen. Want ze heeft een slot gepakt ook voor Taupo. En ze zei, ja, ik heb nog veel te verbeteren en te leren tegen dan. Dus ik denk dat er nog een paar lange afstandswedstrijden gaan volgen voor Valerie Barthelemy. Dus dat wordt leuk, want wij hebben het hier in België al een paar keer met wat insiders erover gehad. Ja, er is echt wel een enorm gat bij de vrouwen op de lange afstand tussen de top van vroeger. Je had de generatie Sophie Goos en Tine Dekkers. Dan hebben we Katrien Verstuift nog wel gehad, die het een tijd goed deed. En Alexandra Tondeur, maar ja, die staat meer op de startlijst dan dat ze meedoet.
Ja.
Dus die heb ik eigenlijk dit jaar bijna nauwelijks gezien. Ik heb ze graag, daarom dat ik het op wat humoristische manier zeg, maar ze staat daar helaas ook ondertussen voor bekend bij veel organisaties, dat ze zich altijd inschrijft, maar dat de kans niet altijd super groot is dat ze ook daadwerkelijk van start gaat.
En ik denk dat als we echt eerlijk zijn, dat we ook wel mogen zeggen dat sommige organisaties daar best wel een beetje van balen bij
hadden. Ja, er zijn er ook die niet meer de rekening mee houden van dat ze effectief afkomt. Dus dan krijg je weer het andere effect van als ze eraan wel staat, dat iedereen heel verrast van kijkt. Maar achter die twee gaat er wel een gat. En nu lijken Hanne de Vet en Valerie Barthelemy dat wel in te vullen. Wie weet gaat een Claire Michel het ook nog wel proberen. Dus dat is wel een goeie om te zien. Dus ik was blij voor Valerie, ook omdat het is echt een hele toffe madame, die het mentaal ook niet makkelijk heeft gehad de afgelopen tijd en daar ook open over heeft gecommuniceerd. Ja, en dan is dit toch wel een mooie opsteker, ook voor haar mentaal. Dus knap gedaan. Maar dat gaf dan voor mij Boulder wel een extra... hoe moet ik het zeggen? Ik keek wel met andere ogen naar die wedstrijd. Maar als Velder niet was geweest op die derde plaats, dan denk ik zelfs niet dat we hem hadden vernoemd. Want het was ook niet het absolute topveld. Er stonden wel een paar mooie pro's aan de start. Maar in eenzelfde weekend als dan de T100 in San Francisco, dan denk je van, oké, het is Ironman Pro Series, ja, maar het is niet de T100.
Ze hadden natuurlijk ook wel een beetje de pech, althans, ja, het is niet echt pech, het is gewoon een kwestie van de wedstrijden die gekozen worden, atleten. Maar er stonden bijna alleen maar Amerikanen aan de start, hè? Dat maakt het voor Europeanen natuurlijk al wat minder interessant. Maar ik denk wel dat jij een terechte vraag opgooit, want net als jij was ik heel... Eigenlijk meer dan ik verwacht had, enthousiast over de Pro-series. Ik vond het begin ontzettend leuk. Ik vond het goed. Ik vond het ook wel... de livestream zat er goed in elkaar. Dat was echt tof om te volgen. Alleen, het zijn er wel erg veel inderdaad, zeg jij terecht. En je krijgt ook bijna iedere week nu wel weer een persbericht met de nieuwe standen. Maar op een gegeven moment is het bijna een overkill dat je denkt... Ja, ik kan wel elke week een nieuwe stand krijgen, maar dat boeit eigenlijk helemaal niet.
Nee, voilà. Ik heb net net hetzelfde. En het zijn weer superdrukke tijden ook nu. En we waren zeer enthousiast bij het begin van het seizoen, want dan is er nog niet zoveel te doen. Maar wij hadden ook wel weer een lekker vol weekend uiteindelijk met alles bij elkaar. En dan verschuift dat wat naar de achtergrond. Er zijn heel veel pro's die mikken op Nice en op Klagenvoort, die dan ook nog weer eens samenvallen het komend weekend. Dus er is overal nu zoveel te doen. Dan moet de Ironman Pro Series al met echt een topveld uitpakken. En dat was er dan ook niet. Dan heb je daar geen Lionel Sanders staan, bijvoorbeeld, om maar wat te zeggen. Dat blijft ook nog wel iets. Nog altijd mensen die naar mij berichtjes spreken of me erop aanspreken en zeggen, toch zo jammer dat de Colonel niet voor de T100 heeft gekozen. Want zo'n wedstrijd als in San Francisco, ik had Lionel wel eens willen bezig zien, Tim.
Ik, ja, Ik weet het niet. Ik weet dat jij natuurlijk een beetje gekleurd bent.
Als ja, ik ben fan van Lionel. Ik heb overigens gemerkt, en dan kunnen we een bruggetje ook gaan leggen, naar Amsterdam. Maar ja. Dat jij grote Sam Long-fan bent, Timoria. Ik heb het nog afgeroepen door de microfoon toen je op de fiets ging.
Ja, wat riep je nou? Want ik hoorde inderdaad wel iets dat je Sam Long riep, maar ik had zo'n ongekende snelheid, Hans. Ik hoorde het niet, hè?
Nou, voor de luisteraars, Tim die sprong op de fiets, die ziet mij staan met de microfoon en die roept gewoon naar mij, yo, yo, yo.
Ah, ja, dat was het.
Okay. Sam Long gewijs, dus ik heb meteen geroepen. Ik zeg, hier hebben we de Sam Long van de Nederlandse triathlon, zoiets.
wat voor dag heb je gehad, Hans? Was het tof in Amsterdam?
Ja, ik vond het bijzonder. Bijzonder leuk. Het was super druk, want de dag begon om 8:00 ochtends met de start, de rolling start in de Amstel. Wat indrukwekkend was om te zien. Rolling start met bijna 500 atleten op de halve triathlon. Nadien om 9:00 de start van de Olympische afstand. En dan nadien ook nog eens de sprint daar eigenlijk redelijk snel tegenaan. Op een gegeven moment lag de Amstel echt wel vol met meer dan 1000 triatleten. En dat is gewoon 1500. Fantastisch om te zien. Dat was echt, dan denk ik van, ik heb het zelf door de micro ook een paar keer gezegd, ik was een beetje jaloers, omdat ik zie dit bijvoorbeeld in Brussel niet gebeuren.
Oké.
Dus het is echt wel knap. En het is niet hartje Amsterdam. Hè. Het is niet dat je op Leidseplein de finish hebt staan, maar het zit dicht genoeg bij het centrum. Je zwemt gewoon in de binnenstad, eigenlijk in de Amstel, keerpunt voorbij de Berlagebrug. Voor de halve triathlon, vrij veel volk bij elkaar, heel tof park, redelijk wat foodtrucks die daar stonden. Het had echt een hele gezellige uitstraling, zonnetje erbij, dat scheelde natuurlijk ook een hoop. Wel veel wind, heb ik van heel veel atleten gehoord. Jij zei het ook al, dat het heel lastig was, het fietsonderdeel. En vooral hoorde ik die laatste 20, 30 kilometer de terugweg richting Amsterdam. Dat maakte het zwaar. Maar ik heb echt wel een finishline party gevierd met heel veel supporters die bleven hangen. En wat mij eigenlijk het meest is opgevallen en wat er dus van bijblijft, en dat is misschien ook een tip voor niet alleen de organisatie van de Try Hard Series, maar ook alle andere organisaties, is misschien wel eens op de website en ook in briefings een extra rubriek toe te voegen voor beginnende triatleten. Want wat wij daar hebben gezien, Tim, het tart alle verbeelding. Dat ik denk van, ik snap dat je wilt komen meedoen aan een triathlon in hartje Amsterdam. Dat heeft wel iets. Dat je merkt ook van, dat spreekt de mensen aan. Dat is wat anders dan met alle respect, hè, al 40 jaar triathlon in Terheiden met een volledig Belgisch podium. Onze Dirk Baal is gewonnen. Dus die is echt in supervorm sinds die stage in Dardenne bij Tairo. Vorige week zijn ace-groep gewonnen of 2 weken terug in Kraichgau. Nu overal winst in Terheide. Maar als je dan gaat vergelijken, Terheide, lange traditie, mooie organisatie, goedkope wedstrijd, trekt veel atleten aan, is super dat het op dat niveau ook kan. Maar mensen die voelen zich dan toch aangetrokken om naar zo'n Amsterdamse organisatie te gaan, brengen heel veel volk mee. Ik zie meestal op triathlons 1 à 2 man gemiddeld per atleet die komen supporteren.
Dat was druk, hè?
Ik had in Amsterdam echt de indruk van dat per atleet er gemiddeld 5 à 10 supporters waren. Waren echt hele groepjes aan het supporteren.
Ja. Ik kwam ook toen ik terugkwam van het fietsen, zeg maar. Dan rij je dus de wisselzone weer in. Ja, ik ben dan 1 meter ervoor, ben ik eraf gegaan. Maar goed, dan kwam je op een gegeven moment tussen die hekken te rijden. En dan was het echt, ik wil niet overdrijven. Je hebt het waarschijnlijk ook wel gezien. Ik weet niet waar jij op dat moment stond. Maar dan had je echt een 200 meter, denk ik. Een haag van mensen waar je echt dwars doorheen reed. Het stond gewoon rijen dik op sommige punten. En dat is voor Nederlandse begrippen, dat zie je natuurlijk echt bij enkele wedstrijden maar. En als atleet heb je dan ook wel een hele gave ervaring.
Ja, ik vond dat ook. Dat maakt het, dat geeft het zo nog dat, net dat extraatje. De sfeer zat er ook goed in. En dan ben ik ook altijd op mijn best, moet ik zeggen. Zonder te stoeven over mijzelf. Want ik vind het een beetje raar klinken dat ik het nu zo zeg. Maar het is wel, het is voor ons speakers ook een godsgeschenk als je veel volk hebt en ze zijn mee en ze willen er zelf ook een feestje van maken. Dus dat alles bij elkaar vond ik dat fantastisch. Alleen dus wat wij gezien hebben van beginnende atleten daar. Atleten die gefinished zijn, ik heb vaak moeten aankondigen dat het een eerste wedstrijd was. Maar ik heb met een aantal ook gewoon gevraagd van, was dit je eerste triathlon? En dan meteen de halve. Nog nooit een sprintje of een kwart gedaan, gewoon een halve.
Ik zag zelfs ook mensen met een stadsfiets, hè, mee ook.
Maar ja, echt, dat je denkt van, ja, oké, die hele fietsenmarkt van dure tijdritfietsen en zo, ja, laat maar zitten, dat is allemaal niet nodig.
Maar het is gek hoe het werkt, want wij hadden vorige week natuurlijk ook in de podcast besproken, die dan vorige week dinsdag online kwam, die avond hadden wij de triathlon social ride, hè, samen met Athlete Sports World en Tri Amsterdam. En we hadden een beetje de pech dat we die avond ontzettend veel regen hadden. Of althans, vooral het uur dat voor de start. Maar we hadden eigenlijk daar desondanks een hele hoge opkomst. Want we hadden een groep van, ik denk 50, misschien zelfs wel 60 man die op die rit afkwam. Hebben we dus die ronde gereden. Wat echt ontzettend leuk was. We hadden als uitvalsbasis dus de nieuwe winkel van Athlete Sports World. Gingen we vervolgens met z'n allen naar de start van de fietsronde. In Bella Vista Park dus. En hebben dan 45 kilometer ronde gedaan in drie verschillende groepen. Omdat de opkomst zo hoog was, hebben we daar dus besloten om een snellere groep, nou ja, een middengroep en een iets langzamere groep te doen. Wat ontzettend goed werkte. Maar ik heb daar natuurlijk met heel veel van de deelnemers gesproken. En daar waren dus ook heel veel beginners. En toen zei ik van, joh, en waarom doe je dan Amsterdam, hè? Want er zijn natuurlijk ook veel, veel kleinere wedstrijden waar je misschien iets minder spanning en zo hebt. En eigenlijk allemaal, en ook veel van hen die voor het eerst een triathlon deden en gelijk de halve, die zeiden van, ja, weet je, als ik dan een triathlon doe, dan wil ik het gewoon in een grote stad doen, in Amsterdam, met veel publiek. Ja, ik snap het ergens wel.
Mm-hmm.
Dat zit de sfeer. Ja, weet je, uiteindelijk wil je een toffe sfeer hebben natuurlijk.
Nee, klopt, daarom. En daar hebben ze ook wel gelijk in. Maar mijn punt was, waar ik wel toe wil komen, is dat de organisatie er dan misschien ook goed aan doet om ze wat extra informatie mee te geven van hoe zo'n triathlon nu in zijn werk gaat. Het verschil bijvoorbeeld tussen een tri-suit en een wetsuit. Daar waren mensen bij die daartoe kwamen voor de halve. Dus effectief gezien, mensen die in zwembroek of in onderbroek toekwamen om een wetsuit die ze hadden gehuurd of geboekt op te halen. Ja. Want Olivier Cardoen stond er van Zero D. En die zei ook eens van, ja, en wat ga je onder je wetsuit aan doen? Ah ja, nou, gewoon mijn onderbroek. Dus die hadden ook niet door van dat in een triathlon draag je een tri-suit en daarover doe je dan die wetsuit voor het zwemmen. Dus dat gaf al hilarische situaties. Er zijn mensen die nog fietsen gehuurd hebben in het weekend zelf voor de halve triathlon. En je denkt van, en als je dan...
Nou, zal ik het je mooier vertellen, Hans. 120 fietsen verhuurd, volledig uitverkocht. Bizar, hè? 120 verhuurd.
Ja, dat is onvoorstelbaar. Maar ik kan me dan nog voorstellen, als je buitenlander bent en je wil dat meedoen, en je denkt van, ja, ik zie het niet zitten om mijn fiets mee te pakken. Ja. Maar zo waren er misschien 5. Ja, en al de anderen waren mensen die vooral voor de eerste keer gingen fietsen, blijkbaar in Amsterdam. Ja, dan denk ik van, leuk. Maar of het dan goede promotie is voor onze sport, dat is het tweede verhaal. Ik heb daar ook tijden gezien op de halve. Laten we stellen dat iedereen onder de 8 uur is gefinished. Maar er waren er een paar bij die richting, ja, die langer hebben gedaan over een wedstrijd dan het wereldrecord Ironman op de volledige afstand. Dus,
vraag je dan ook een hoger bedrag, Hans? Want het werd wel een lange dag voor je.
Nou, dat moet ik nog doen. Ik ga nog een surplusje rekenen. Nee, ze hebben dat uiteindelijk goed gemaakt. Okay. Maar de mannen van de Blusbar, die stonden er. En die hebben ook een topdag gehad, want die waren helemaal uitverkocht. Dus toen mijn wedstrijd erop zat, heb ik juist 2 biertjes kunnen drinken. En toen was, de frigo was gewoon leeg. Maar gewoon echt helemaal leeg. Hun fusten waren op. Maar ze hebben het goed gemaakt. Ze hebben ons nog mee naar het terras genomen en hebben daar nog een paar biertjes getrakteerd. Dus we hebben nog met een mooi feestje kunnen afscheid nemen. Maar het was echt een toffe dag. En dan denk je van, ja, dit soort wedstrijden, zo'n city triathlon, dat heeft wel wat. En ik denk ook dat deze wedstrijd in Amsterdam het potentieel heeft om verder te groeien naar echt een massa-evenement. Langs de andere kant blijf je natuurlijk ook wel... Ja, het blijft gepaard gaan met parcours die je moet afsluiten, waar mensen overigens niet altijd even gelukkig mee zijn, blijkbaar. Dus ja, dat krijg je natuurlijk ook wel. In zo'n binnenstad is dat net iets moeilijker. Het is overal niet gemakkelijk, maar...
En wat natuurlijk wel ook gezegd moet worden, is dat er wel een slordig foutje gemaakt is. Althans, ja, fout, het is in ieder geval niet goed gegaan. Er is een punt waarbij de sprintafstand een andere kant op moet dan de standaardafstand.
Ja, wat we een paar keer hebben gezegd ook bij de briefing, wat ook duidelijk in alle briefings stond, maar dan is er wedstrijddag en dan blik op oneindige verstand op nul. Ja,
maar dat is ook wel logisch, Hans, want je zit natuurlijk in je wedstrijd, ja, je weet, je zit er gewoon in, hè. En, mm-hmm. en er is toen een bord inderdaad geweest, die heeft eigenlijk op, ja, een beetje in de schaduw gestaan, waardoor je hem niet goed kon zien. Of in ieder geval niet goed is gezien door heel veel atleten. En die zijn ja, toch even een stukje verkeerd gereden. Ja, dat is zonde. Smet je op de wedstrijd. Maar dat moet natuurlijk wel even gezegd worden. En ja, het is wel vervelend als je je eerste, zeker als je je eerste sprintafstand doet. En je rijdt een paar kilometer te ver. Want ja, vaak is dat voor die mensen toch ook nog wel... Ja, dat is een flinke, extra afstand. Flinke extra,
ja. Precies. Nu, ik moet wel zeggen, ik heb er aan de finish eigenlijk helemaal niks van gemerkt. Okay. Want Jeffrey die kwam het mij vertellen toen ik wegging. En ik had zoiets... Want hij vond het wel erg. Je merkte het aan hem. Ik had zoiets van... Huh? Ik zeg, ik heb hier helemaal niks van gemerkt. Er is niemand die tegen ons is komen klagen of moeilijk heeft gedaan. Ik heb ook geen ruzie aan de atleten gezien. Daaraan de feest. Het was eigenlijk gewoon de hele tijd lang één groot feest. Het was bijzonder tof om mee te maken. Dus ik denk dat uiteindelijk nog wel meegevallen is. En natuurlijk gaan dan de atleten die dan verkeerd gereden zijn op social media wel even klagen en terecht. Ik zeg het ook wel eens, want in trailwedstrijden gebeurt dat vaker, dat mensen verkeerd gaan. En ik zeg dan ook wel eens gekscherend van, je mag altijd straks komen afrekenen bij mij voor de extra kilometers die je gratis erbij gekregen hebt.
Was dit jouw eerste keer Amsterdam of niet?
Was mijn eerste keer in de Try Hard series. Was wel tof. En dan denk ik van ja, dit heeft wel wat potentieel. Langs de andere kant begreep ik ook wel dat het verschil er ook wel duidelijk is met bijvoorbeeld een Almere of een Rotterdam, waar de publieksopkomst wel wat lager is. Dus ik denk dat dit wel een typisch Amsterdams verschijnsel was dan.
Amsterdam steekt er inderdaad echt met kop en schouders bovenuit. Niet alleen qua publiek, natuurlijk ook qua deelnemers. Hè. Almere en Rotterdam zitten er echt wel wat onder. Rotterdam is over 2 weken. Ja, en vergis je niet, ook dat is echt wel een hele toffe wedstrijd. Er zijn nu trouwens nog een paar startbewijzen over, zag ik dat straks op de website van Try Rotterdam. Dus weet je, dat is weer heel anders. Want dat is een heel compacte wedstrijd op het circuit van, of op de roeibaan, de Willem-Alexander roeibaan in Rotterdam. Dat is ook voor het publiek heel leuk, omdat je eigenlijk... Nou, trouwens, Hans, die ken jij, want je hebt...
Ja, daar hebben we ook de livestream gedaan toen het NK was. Ja, klopt.
Maar allemaal korte rondes, dus als publiek kun je dat heel goed zien. En weet je, alle wedstrijden hebben zo hun eigen charmes, hè. Want jij zei net Ter Heide, maar en nu dan Almere. Weet je, ik vind ook al die kleine wedstrijden, die hebben ook gewoon allemaal wat tofs, weet je wel. Of je nou een grote wedstrijd als Amsterdam hebt, of een kleine als... Nou ja, weet ik veel. Noordwijkerhout was dit weekend, weet je. Er staan 100 man of 150 man aan de start. Maar dat is ook gewoon tof. En,
ja, nee. Het is ook geen waardeoordeel, hoor. Dus ik geef gewoon mee van dat het... Ja, veel... Hoe moet ik het zeggen? Het tussen die massa publiek... Ja, dat geeft wel wat extra. Dan voel je je, denk ik, ook als atleet een beetje superster. Dan blijft die finishline party blijft gaan tot en met de laatste erehaag gecreëerd. Dat zeggen bijna Almere toestanden bij de volledige triathlon. Hebben we daar bij klaarlichte dag dan nog eens in Amsterdam een beetje nagecreëerd. Ja, het was bijzonder mooi. Dus dat was een goeie. Nu we het toch hebben over wedstrijden en waardeoordeel. Ik heb heel veel reacties gekregen op mijn uitspraken van vorige week. Toen ik zei dat ik het jammer vond dat de hammers er niet waren in Dendermonde. Ik blijf daar ook bij. Ik vind het jammer dat ze niet bij de T3-series waren. Maar ik waardeer wel dat ze bij de jeugdwedstrijd waren in Vilvoorde. En ik heb ook heel veel reacties gekregen van ouders, van jeugdatleten zelf, van jeugdtrainers. Die zeiden van, die jonge gasten, die hebben zich daar zo aan opgetrokken. Van Marten en Jelle en Claire en Jolien en Arnaud daar te zien. Dus ik moet ook wel zeggen dat was geen waardeoordeel naar die wedstrijd in Vilvoorde toe. Ik vond het gewoon jammer van je hebt de T3-series, de topwedstrijd in Dendermonde. En ik had daar graag de hammers gezien. Maar het is ook fantastisch dat zij bij de jeugdwedstrijd zijn. En ik heb ook beelden gezien hoe ze de jeugd aan het aanmoedigen waren en zo. Dus die jonge atleetjes die hebben een topdag gehad. En dat wil ik toch nog wel even benadrukken dat ook wel mooi is. Het is alleen jammer dat het dan op hetzelfde moment viel. En dus
alles
daar...
Alles wordt op de weegschaal gelegd, hè, in de podcast, Hans. Je moet echt uitkijken wat je zegt.
Ja, nee, maar dat klopt ook. En het is ook altijd wel een persoonlijke weergave. Maar ik zeg het wil daarom niet altijd zeggen dat een waardeoordeel is. Nee, en ik zeg het, ik blijf er ook bij. Ik had ze liever gezien in Dendermonde. Maar wat ze gedaan hebben in Vilvoorde, hebben ze keigoed gedaan. En is ook wel mooi. Dus ja, het is niet altijd even gemakkelijk, zeker in deze moderne tijden, om voor iedereen even goed te doen, altijd. Goed, ja, maar ja, dat gezegd zijnde, ik weet niet of dat we nog heel veel hebben, want we zijn alweer een lekker lang tijdje
bezig. Ja, we hebben niet heel veel tijd uit meer.
Bezig.
Dus ik wilde inderdaad vragen, zijn er nog Belgische dingen die jij even snel wil bespreken?
Ja, ik wou nog... ja, we hadden een paar mooie wedstrijden bij ons. Shout-out naar Arno Meeuwse, mijn poulain, zeg maar. Een van de jonge speakers in ons team, maar die ook zelf triatleet is. Grote fan van de podcast. En hij is derde geworden, heeft podium gepakt en heeft daar een fantastisch verslag over geschreven. Het is een lang stuk geworden, maar het is echt zo'n insider verhaal hilarisch en mooi is om te lezen.
En is hij qua podcast, is hij dan vooral fan van jou of van mij?
Van ons alle twee, denk ik.
Toch wel,
hij is vooral triathlon fan, want hij luistert ook heel veel naar de Jogclub podcast. Daar is hij ook fan van. Dus sowieso van allebei. Dus hij heeft het geweldig goed gedaan. Wouter Monchy daar gewonnen bij zijn comeback. Er was de triathlon in Zolder op het circuit.
Ja.
Ja, waar we ook een aantal keer over gehad hebben. Die hadden dan een finish binnen in de nieuwe Velodroom in Heusden-Zolder. Dat zag er wel leuk uit. Joris Aarden heeft daar de wedstrijd gewonnen. En Hannelore Giemij, geloof ik, bij de vrouwen. En natuurlijk Lemmens de sprint afstand voor eigen volk gewonnen. Het zag er tof uit, finish op het middenplein van die Velodroom. Wel heel groot allemaal, dat krijg je wel op zo'n circuit. Het is allemaal mega groot. En ook op de Velodroom, dan als je dat in zijn geheel bekijkt. Maar het was wel mooi om te zien. Dus, goed gedaan. Enige wedstrijd zowat in België met de verkiezingen die we hadden. Ja, het hoogtepunt was eigenlijk zaterdag.
Dan ontbreek ik heel snel. Want volgend jaar gaan wij daar natuurlijk misschien nog die Nederland-België battle doen. Hè? Dat is wel leuk.
Dat wil ik eigenlijk wel aanhouden. Ja. Dus Jeffrey Visser moet zien dat hij op een andere datum gaat zitten met de Tri-Amsterdam.
Ja.
Maar ik wou nog naar één wedstrijd gaan die toch wel heel speciaal is en ook heel speciaal geworden is. En dat is de Xterra Belgium.
Ja.
Onze cross-triathlon die deel uitmaakt van de World Cup van Xterra, van de Xterra World Tour, op de Citadel in Namen. Ook altijd bijzonder spectaculair. En deze keer met start en finish boven op de Citadel. Want met de regen van de afgelopen tijd, Tim, is er niet kunnen gezongen worden in de Maas, omdat daar de waterstand is te hoog en vooral ook het debiet van de Maas is te hoog, waardoor de sluizen het daar niet allemaal kunnen slikken en daardoor staat ook de stroming te hoog. En krijg je ook wel wat vervuiling, veel afval in het water. En de autoriteiten hebben samen met de organisatie gezien van dit kan niet om hier de atleten in te laten zwemmen. Ze hebben dat vrij laat gecommuniceerd, maar er is heel veel goodwill bij de atleten, omdat ze de organisatie kennen en weten van wat die altijd doen voor hun. Dus er is niet zo heel veel kritiek opgekomen. Eerder wel dan in de zin van, wat gebeurt er bijvoorbeeld met mijn geld, want ik had een wetsuit gehuurd of dergelijke. Maar het is een duathlon geworden en het is best nog wel een mooie wedstrijd geworden. Dus op zich hebben ze er wel een mooi feestje van gemaakt, dan helaas zonder zwemmen. Maar het was al wel weer top om te zien. En dan toch wel met een beetje verrassende winnaars. Dat is dan het verschil. Dan krijg je een duathlon. Ik had Sébastien Carabijn verwacht als topfavoriet. Wereldkampioen cross-duathlon. Mm-hmm. Maar onze Belg is vierde geworden. Omdat Jens-Emil Slot heeft gewonnen. Ze waren weg met een groepje favorieten. En dan verwacht je de Fransen. Die in het mountainbiken altijd goed voorin zitten. Maar door de combinatie met dat eerste lopen en dan het mountainbiken, dan merk je dat tweede lopen bij een aantal atleten toch een stuk moeilijker gaat.
Is totaal anders, hè?
Ja. Dus dat geeft echt heel wat anders. En ik denk ook dat veel atleten zich daarop miskeken hebben. Ik heb ook berichten gekregen van agegroepen die zeiden van het was bijzonder zwaar, het was echt lastig op die manier. En ook het mountainbike parcours is ronduit fantastisch. Het is super spectaculair, heel technisch, lastige, moeilijke afdalingen. Waar als je bovenaan staat en je hebt weinig ervaring op dat soort parcours, in het mountainbiken, dat het met serieus dichtgeknepen billen is, hoor. Dus,
dat geloof ik, ja. Weet je, het is echt tof dat zo'n wedstrijd er dan is, maar het is dan wel heel jammer dat juist nu dan zo'n zwemonderdeel gecanceld wordt, hè?
Ja.
Wat je zegt, de dynamiek is ook heel anders.
Mm-hmm.
En ik ben ook altijd een beetje bang dat als dat gebeurt, dat volgend jaar dan effect heeft op de deelnemersaantallen.
Ja, Ja, in namen valt dat nogal mee. Ik zeg het, ze maken daar ook echt wel op de Citadel, maken ze er een feestje van. Dus of dat er nu gezongen is of niet, je waant je echt ook daar wel een beetje een superster met DJ's erbij. En dit is echt feest. Advoer noemen ze op het podium nog altijd.
Ja.
Het is eigenlijk niet meer van deze tijd. Maar goed, het gebeurt nog altijd. Hele schalen bier die worden aangerukt. Het is gewoon echt een feest. En dat is ook, het zijn redelijk jonge organisatoren. Het zijn ook de mannen die Open Lakes organiseren. En die hebben ook, ik zeg het, heel veel goodwill bij de atleten. Ze zijn zelf ook atleten, ze komen elkaar tegen en dan valt dat wel mee. En ik moet ook zeggen dat de mountainbiken, dat is best wel leuk. Want Tim, ik heb vrijdag voor het eerst in jaren weer eens echt degelijk gemountainbiken. Ik ben een uurtje gaan mountainbiken, het was goed weer. En ik dacht, weet je, in plaats van, want mijn fiets staat nog altijd op de powertrainer boven. En ik was echt aan het denken van, ik ga hem eens naar beneden halen. Want de vorige keer had ik mijn training op de tijdritfiets gedaan. Een gewone racefiets staat nog altijd boven. En ik dacht, weet je wat, ik ga de mountainbike pakken.
Ja.
Want ik rijd daar tegenwoordig wat meer mee, omdat ik nu probeer zo'n 2 à 3 keer, als echt het weer wat mee zit, niet meer de auto te pakken om korte verplaatsingen te doen, maar bijvoorbeeld met de rugzak naar de winkel, als ik niet te veel mee moet hebben. En dan pak ik gewoon de mountainbike mee, een paar kilometer de mountainbike op, een paar kilometer terug, dan heb je dat weer even gehad. En nu had ik er zin in en ik denk, weet je wat, hoppa. Fietsspullen aan en ik ga een uurtje mountainbiken. En vlak bij ons achter in het bos ligt een mountainbikeparcours. Je hebt de Galbergen in Mol, wat ook een aangeduide route is. En ik heb dan eigenlijk het mini bikeparkje, dat mountainbikeparcours achter in het bos, heb ik toen ik vertrok eigenlijk gedaan. En toen ik terugkwam, heb ik hem nog een keer gedaan. En dat is zo leuk. Dat is echt met kombochten, met hellingen, afdalingjes, kort draaien, keren. En ik heb me zo zitten amuseren. Wel een paar keer echt hartslag naar de 165, wat niet meteen zo heel vaak voorkomt op de fiets. Maar gewoon de fun die daarin zat. En dacht ik van, ja, dan moeten we misschien eens meer doen. Zo af en toe is een training ertussen stoppen, dat je zegt puur voor de fun, uurtje bezig zijn, mountainbike pakken in plaats van de racefiets.
Maar ik ben altijd zo bang voor blessures, joh.
Goh, maar dat valt nogal mee als je niet te gek doet. Want ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht van, wow, dat gaat hier wel hard naar beneden.
Ja, ik heb ook een gravelbike. En ik, weet je, ik fiets er eigenlijk te weinig op. Maar toch als het slechte weer is of zo, pak ik hem nog wel eens. Maar ik woon hier dan eigenlijk op steenworp afstand van de Veluwe. En ook hier in Zeewolde zelf heb je een aantal echt best wel mooie mountainbikepaden. Waar je dus ook perfect met je gravelbike kan. Maar ja, ik heb toch al menig keer gehad dat je dan toch net even te snel een hellinkje pakt of een afdalingje pakt, waardoor je in de blubber toch even een glijertje maakt. Maar ja, je hoeft maar net even verkeerd op je pols of je elleboog te komen en je hebt wat, weet je wel. En ja, dan denk ik, ja, dan pak ik toch maar liever weer de Swift.
Ja, het is wat comfortabeler, hè? Netflixje erbij en hoppa.
Het is makkelijker.
Maar ik vond het wel tof en ik zie het eigenlijk vrij weinig bij triatleten. En we hebben het ook ooit wel eens gebracht bij ons, een paar jaar geleden, want we noemden dat toen eigenlijk cross-training. Dus dat je eigenlijk andere onderdelen gaat trainen dan het typische zwemmen, fietsen, lopen. Om de trainingen fun te houden. En daar toen ook heel veel reacties op gekregen van mensen die dat ook effectief doen. Dus het lijkt me wel eens een mooie, niet om elke week te doen, maar gewoon zo eens tussendoor. Ja, ik heb er echt van genoten. Ik zat zelfs te denken van, dit is een mooi parcours om een wedstrijd van te maken. Dus wie weet komt er ooit een cross-duathlon in Mol op mijn mountainbikeparcours.
Kijk, dan zijn wij erbij allebei ook om verslag te doen dan, Hans.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja, mee te fietsen natuurlijk, hè, dat je al yo roepend kan voorbijkomen.
All right, Hans. Het was weer een volle aflevering, dus we gaan hem afsluiten. Dit weekend ook weer mooie wedstrijden. En daar gaan we natuurlijk volgende week weer met elkaar over praten. Waar we het volgende week waarschijnlijk ook wel even over gaan hebben. En dat is dan echt het laatste voor nu. Is natuurlijk Nederland-Polen en België-Slowakije. Het EK gaat beginnen, hè? Ben je voetbalfan of niet?
De duivels volg ik wel een beetje. En dan ga ik ook mee graag in de groepsdynamiek mee. Al heb ik zelf wel zoiets. Er is niet echt een EK-gekte bij ons.
Hier begint het een beetje.
Ja, ik vond, moet wel zeggen dat toen ik in Amsterdam was, het zag er nog niet echt oranje uit bijvoorbeeld.
Nee, maar dat zie je natuurlijk ook in Nederland, zie je dat meer in steden als Den Haag, hè? Dat soort wijken, of de bepaalde wijken in Den Haag. En het is nog zeker geen massale gekte, maar het begint wel een klein beetje te leven. En ja, kijk, wij gaan natuurlijk voor het eerst sinds 88 weer de Europese titel pakken. Hè? Dus dat wordt
spectaculair. Ja, ja, tuurlijk. Ja, maar dat hoort ook zo bij de Nederlanders. Als jullie niet zeggen dat jullie kampioen gaan worden, dan is er iets mis. En bij ons kan het misschien positief uitpakken. Hè? Want ik denk dat bij ons de gekte net ontbreekt, omdat het een beetje het einde was van de gouden generatie. Ja. En we hebben nog wel Lukaku en De Bruyne. Maar dan ga ik waarschijnlijk nu een paar mensen schofferen door te zeggen van daarachter gaat de leegte. Dat is niet helemaal waar. En want je hebt ook nog een Doku en een Openda en dergelijke. Dus ik ben wel mee hoor, met de duivels en ik volg het wel een beetje.
Je gaat er wel voor zitten, toch, neem ik aan?
Ja, ik ga er wel voor zitten. Langs de andere kant, met die... ik denk dat het de eerste wedstrijd is tegen Slowakije, is het ook circuittraining op zolder met de fiets. En ik wou daar eigenlijk ook naartoe trekken. Maar die circuittraining is tussen 6 en 9 en de match is ook om 6 uur.
Ja, dat klopt.
Dus dat is een moeilijke. En dan denk ik van, we kunnen misschien daar naar de wedstrijd kijken, onder de rust kwartiertje fietsen, tweede helft meepikken en dan... als je dan wint, dan wil je ook wel weer een bier kunnen of zo.
Toch weer Zwift, Hans. Gewoon Zwiften, wedstrijd kijken en dan de afloop lekker feesten.
Ja, dat is misschien nog wel een goeie. Ja. Misschien moeten we een Zwift-party België, Slowakije en Nederland, Polen houden.
Ja, laten we dat doen. Ja, maar straks moeten we nog te veel kilometers fietsen. Dus ik ook niet op te wachten. Hans, dankjewel dat je er weer was en ik spreek je volgende week.
Tot dan.